Johannes 7 vanaf vers 37. Waar staat: en op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep zeggende: zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. En dit zeide hij van de geest, dewelken ontvangen zouden die in hem geloven, want de Heilige Geest was nog niet overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Velen dan uit de scharen deze reden horende zeiden: deze is waarlijk de profeet. Anderen zeiden: deze is de Christus. En anderen zeiden: zal dan de Christus uit Galilea komen? Zegt de schrift niet dat de Christus komen zal uit de zaden Davids en van het vlek Bethlehem waar David was? En er werd dan 2 dracht onder de scharen om zijnentwil. Zo ging het dan ook altijd. U zult in dit gedeelte te vergeefs zoeken naar een 8, want hij wordt niet genoemd. Maar niettemin was het wel degelijk een 8. Daarom lees ik hem maar ter inleiding, want dan kan ik hem later niet meer vergeten. Het is namelijk een 8e dag waarop de Heer Jezus deze tamelijk beroemde uitspraak doet. Het is namelijk de laatste dag, zegt vers 37. De laatste dag zijnde de grote dag van het feest, waarop Jezus stond en riep, oftewel stond te roepen, zeggende: zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Het is de laatste dag, namelijk van het Loofhuttenfeest. En het is niet... Dat Loofhuttenfeest wordt genoemd aan het begin van dit hoofdstuk. En de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, is eigenlijk niet eens meer het Loofhuttenfeest. Omdat het Loofhuttenfeest volgens de voorschriften slechts 7 dagen duurde en kent dus helemaal geen 8e dag. Maar wat de wet wel kent is dat na het Loofhuttenfeest, dat wil zeggen als de 7 dagen van het Loofhuttenfeest gevierd zijn, dat er dan nog een dag, een feestdag op volgt. Hoe men die noemt weet ik niet, dat doet er ook verder niet toe. Maar deze laatste dag, de grote dag van het feest, is dan inderdaad de dag na het Loofhuttenfeest, als een soort verlengstuk daarvan, want officieel zijn het 7 dagen, maar in de praktijk zijn het 8 dagen. En deze laatste dag, deze grote dag van het feest, daarop zegt de Heer Jezus: zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. De betekenis daarvan wordt er trouwens meteen achtergegeven, dat maakt het ook allemaal wat makkelijker, denk ik dan aan. Want er staat dat hij dit zeide van de geest, dewelke ontvangen zouden die in hem geloven, want de Heilige Geest was nog niet overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Dat betekent dat de Heer op deze 8e dag spreekt over een geest die er nog niet was en die pas zou komen bij de verheerlijking van Jezus. Want dat is wat er letterlijk staat. Ik geloof dat het een schriftgedeelte is wat nogal eens over het hoofd gezien wordt. Die indruk heb ik tenminste, die hoeft u niet te hebben, maar ik heb die wel altijd gehad. Want hier wordt gesproken over een geest die zou komen, maar die er hier nog niet is. Daar gaat het natuurlijk maar om. Betekent dan ook dat de uitspraak die de Heer Jezus hier deed over een water, over stromen van levend water, dat deze uitspraak een uitspraak is over een geest die er nog niet was. In vers 39 staat: dit zeide hij van de geest, de welke ontvangen zouden die in hem geloven. En er staat erachter, want de Heilige Geest was nog niet. Dat is ook een beetje een misverstand, want er staat niet Heilige Geest, er staat gewoon Geest. Want de Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Er zal wel iemand wat overijverig geweest zijn in het verleden om hier een bijvoeglijk naam erbij tussen te schrijven. Ter verduidelijking, al heb ik de indruk dat er weinigen zijn voor wie deze verduidelijking ook een verduidelijking is. Het is het wel, maar of men het begrijpt is nog maar de vraag. Het punt is immers dat hier gesproken wordt over een geest die er nog niet was, die nog zou moeten komen op een of andere wijze. En die een geest die zou verschijnen, voor zover je dat zo zeggen mag althans, naar aanleiding van de verheerlijking van Jezus. Want dat is wat er staat. Wat het precies betekent, in gewoon Nederlands, in gewone klare taal, dat is helemaal niet problematisch. Waar het namelijk om gaat is dat hier gesproken wordt over geest, namelijk leven. Maar ja, dit is het Johannes-evangelie, zeg ik dan maar weer eens. En daar vinden we heel dikwijls het verschijnsel dat onze zinziens althans niet de meest voor de hand liggende uitdrukkingen gebruikt worden. Maar andere, synoniemen. Johannes is de man van de synoniemen, van de alternatieve uitdrukkingen enzovoorts. En deze uitdrukking, geest, en leven, geest als synoniem voor leven, die is helemaal niet nieuw hier, want die wordt al vanaf het eerste hoofdstuk zo gebruikt. Er kan geen enkele twijfel over bestaan. Bovendien lijkt het me duidelijk dat wanneer we voor geest invullen leven, en als uit het verband ook nog blijkt dat het daarbij gaat om het leven van Jezus die verheerlijkt zou worden, dan lijkt het geen twijfel dat dan het hier gesproken wordt over het leven, het opstandingsleven van Christus, het opstandingsleven, een leven wat hij zou ontvangen door zijn opstanding, en aangezien hij nog niet opgestaan, maar er staat verheerlijkt, maar aangezien hij nog niet opgestaan was, was dat leven, maar er staat geest, er nog niet. Kortom, de geest zou verschijnen op grond van de verheerlijking van Jezus, met andere woorden, het leven zou verschijnen op grond van de opstanding van Jezus, zeg dus maar Christus, want dat is de uitdrukking die wij gewoonlijk daarvoor gebruiken. Waarmee ik maar gezegd wil hebben meteen dat deze achtste dag van het Loofhuttenfeest direct in verband gebracht wordt hier met de opstanding van Christus. En het is nog in wezen nog veel eenvoudiger. De gedachte is namelijk dat de acht staat voor krachten in het algemeen en dus in het bijzonder voor leven. Maar ik begin ook al synoniemen te gebruiken. Hè? Dat de acht staat voor kracht die eigenlijk boven deze oude wereld uitstijgt. We hebben bij de acht te maken met een soort van vijf. Ik heb dat in de tijd zelfs op het bord, geloof ik, uitgetekend. Ik meen dat ik u zelfs heb laten zien dat zelfs in het Nederlands de vijf en de acht op een of andere wijze verwant zijn. Nou ja, Nederlands. Arabische cijfers. Onze cijfers komen ook uit Babel. Dat is wel leuk, hè? Maar goed, het gaat er maar om dat een vijf in een acht overgaat. En wat we van een vijf gezegd hebben, was dat die staat voor onzienlijke krachten die inderdaad groter zijn, hoger zijn dan de wereld die wij kennen, waaronder wij in het algemeen verstaan een zienlijke wereld. Bij vijf echter blijft die kracht op een of andere wijze verborgen, is niet aantoonbaar, zal ik maar zeggen. Maar wanneer we bij de acht terechtkomen, hebben we te maken met diezelfde krachten, maar nu verschijnen ze wel degelijk. Nu wordt het wel degelijk aantoonbaar, nu zijn het krachten die zich manifesteren. En het is ook duidelijk dat als we spreken over de uitnemende grootheid van Gods kracht, dat we dan spreken over de uitnemende grootheid zijn en kracht die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. Deze verspreking die overkomt mij altijd en ik doe er echt niet om. Maar goed, en ik citeerde uit Efeze 1 waar dat staat, hè, dat wij zouden leren weten welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven, naar de werking der sterkte zijner macht die hij gewrocht heeft in Christus. Moet je opletten hoeveel keer het woord kracht daarin voorkomt, hè, of varianten daarvan. Die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand, want dat is één geheel. Ik heb al eens vaker gezegd, de opstanding van Christus en zijn verhoging, zijn hemelvaart, zijn gezet worden aan Gods rechterhand, daar is eigenlijk één woord voor en dat is zijn verheerlijking, verhoging of verheerlijking. En dat is ook de uitdrukking die hier gebruikt wordt. Wel, bij die opstanding van Christus werd deze kracht van uitgebeeld in de acht gemanifesteerd. En wij zien dat hier dan ook uitgebeeld doordat deze uitspraak in het bijzonder gedaan wordt op de achtste dag van het feest. Na zeven dagen van feest en op de achtste dag. Let wel, het is na zeven dagen, de zeven zijn voorbij en de zeven staat in het algemeen voor het verlossingswerk wat God in Christus tot stand brengt. In de breedste betekenis van het woord, zal ik maar zeggen. En nog in het bijzonder moet ik er dan op wijzen dat zeven in het heel in het bijzonder staat voor rust. Want het is toch zo dat God zijn overwinning tot stand brengt via de rust, via dat rust tot stand gekomen is in deze wereld. En wij krijgen het deel aan wanneer wij de rust zijn ingegaan. En wanneer dat gebeurd is, wanneer we die rust ingaan, krijgen wij deel aan de krachten, zal ik maar bijna zeggen, de kracht van de acht. Doet me aan denken, dat vertel ik er nou even helemaal tussendoor, want het heeft er niet zoveel mee te maken, dat ik heel vroeger eens met mijn vader mee ging achter op de brommer om ergens een tent op te zetten. Dat moet in Aalsmeer geweest zijn. Dat heb ik nog onthouden. Van Bodegraven naar Aalsmeer, achterop de JLO. Het arme ding. Maar goed, daar gaat het nou niet over. En nadat het ding erop gezet was, heel lang geleden dus, Na dat ding erop gezet was, waren wij uitgenodigd om s'avonds ergens bij een zuster te gaan eten. Nou ja, ik niet, maar mijn vader wel, maar ik was daarbij. En daar werd dan gegeten en na de maaltijd moest er uit de Bijbel gelezen worden. Dus mijn vader kreeg een Bijbel voorgeschoven en of hij daar maar uit wilde lezen. Ter afsluiting van de maaltijd en toen vroeg mijn vader, wat had u gelezen willen hebben of iets dergelijks. En toen zei zij, ach, lees maar Romeinen 8, daar zit de kracht. En die uitdrukking is me altijd bijgebleven. Ik wist heel niet wat erin stond. Maar de uitdrukking zelf is me bijgebleven. Romeinen 8, daar zit de kracht. En bij nader inzien is de nummering van het hoofdstuk dus niet zo vreemd gekozen. Romeinen 8, het grote overwinningslied, wat spreekt inderdaad over de overwinning van Christus op de dood. Wat meer is, staat er dan bij, die ook aan de rechterhand God zit, die ook voor ons bidt. Hetzelfde hoofdstuk ook, waar zegt dat wij ontvangen hebben de Heilige Geest, waardoor wij kinderen zijn. En ook dat wij de garantie hebben op grond van diezelfde geest dat wij zonen zullen worden. En bovendien, hetzelfde hoofdstuk waar staat dat wij weliswaar niet weten wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen enzovoorts. En zo komen we dus toch bij dezezelfde waarheden terecht. De waarheid namelijk dat er overwinning is op de krachten van deze wereld. Want de krachten van deze wereld eindigen allemaal in de dood. Maar als we spreken over de kracht van de acht, dan hebben we dus over de opstandingskracht. De kracht dus waarmee deze oude, vergankelijke en zichtbare wereld wordt overwonnen. En daarover spreekt de Heer op deze beroemde achtste dag. Als de zeven voorbij is, als de zeven voltooid is, dan verschijnt daar de acht. En dat is de manifestatie, de openbaring moet ik eigenlijk zeggen, van die krachten die onder de vijf nog verborgen waren. En dat is ook de reden, dat hebben we al gezien natuurlijk, dat is ook de reden waarom vijf en acht dikwijls samen in één adem genoemd worden. Dikwijls ook tegelijkertijd aan ons voorgesteld worden. Dat is duidelijk ook, want om maar één voorbeeld ervan te noemen dan, toen de Heer uit de dood opstond, was het de dag na de Sabbat. Ik heb moeite moeten doen om daar niet meteen mee te beginnen vanavond, maar nou ben ik er toch al. De Heer stond op uit de dood de dag na de Sabbat, de dag na de zeven en dus op de eerste dag der week, de achtste dag. En toen begon de vijfde bedeling. Zelfde dag. Je zou het bijna, het mag denk ik niet, maar je zou het bijna als argument kunnen gebruiken voor het feit dat onze vijfde bedeling inderdaad begon op de dag van de opstanding van Christus. Het zal een argument zijn wat niet velen meteen aanspreekt, maar ik vind het persoonlijk wel degelijk een vrij sterk argument. Ik haal dat zo aan, omdat natuurlijk toch nog vaak gedacht wordt dat onze vijfde bedeling, dat wil zeggen onze tegenwoordige bedeling der genade en der verborgenheid, niet begon bij de opstanding, maar pas jaren later. Waarna men dan nooit weet hoeveel jaren later, maar daar gaat het nou niet om. Mijn zinziens, de dag van de opstanding, die bracht nieuwe leven, bracht opstandingsleven van Christus, bracht de werking van de geest Gods. En dat betekent dan ook dat toen de vijfde bedeling begon, een bedeling overigens waarin die kracht niet openlijk gemanifesteerd wordt. Behalve dan helemaal aan het begin, ten bewijze dat hij er wel degelijk is. Maar daarna blijft hij verborgen. Maar pas op de achtste is er sprake van openbaring van deze dingen. Zodat onder de acht de kracht geopenbaard wordt die in de vijfde al tot stand gekomen is, maar daar nog verborgen blijft. Opmerkelijk is dan ook, en ik vlieg maar even van hot naar her, omdat het me zo allemaal te binnen schiet. Opmerkelijk is dan ook dat wij ook een negatieve tegenhanger hebben van ditzelfde verschijnsel. Namelijk in Openbaring 17, daar wordt gesproken over het laatste wereldrijk, waarvan alleen bij die gelegenheid gezegd wordt dat het de achtste is, maar waarbij ook gezegd werd dat dat wereldrijk, dat rijk althans, dat is ook macht hè, dat het rijk verborgen was tot op dat moment. Weet u wel, Openbaring 17, verborgenheid, het grote Babel enzovoorts. En dan staat er, het beest dat gij gezien hebt, is uit de zeven. Het komt dus na de zeven ook in zekere zin. Het is de achtste. Het is de achtste en het is uit de zeven. En het aardige is dat wanneer we het vergelijken met Openbaring 13... trouwens ook Openbaring 17 zelf, maar wanneer we vergelijken met Openbaring 13 en daarna dus met de Oud-Testamentische profetieën uit met name Daniel, zal blijken dat dat achtste rijk inderdaad de herleving is van het vijfde. In zekere opzicht, maar niettemin, het is dat. De herleving namelijk van het vijfde rijk, dat van Alexander de Grote, het Grieks-Macedonische Rijk. Wat in onze dagen, nou ja, onze dagen. De dagen van Openbaring 17, vooruit dan. Wat in Openbaring 17 weer herleeft. Zodat inderdaad de vijfde openbaar wordt als de achtste. De vijfde werd verborgen, die verdween op een of andere wijze. Hoewel het nooit weg geweest is. Het is er altijd geweest, maar niet echt aantoonbaar. Het is gebleven via de Griekse basis van onze zogenaamde westerse cultuur. En op die wijze bleef het verborgen, maar in de toekomst komt het alsnog openbaar. Niet onder de naam Grieks, want dat is weer wat anders. In de Bijbel wel overigens, maar in de wereld waarschijnlijk niet. Maar niettemin de herleving van het Vijfde Rijk van Alexander de Grote zal in de toekomst plaatsvinden. En in Openbaring staat het is de achtste. En zo vind je dezelfde verbinding tussen een vijf en een acht, waarbij de vijf verborgen raakte. Dat wil zeggen, hij was er even, maar daarna verdween hij ook inderdaad. Maar pas jaren later, wat heet, zeven tijden later, volgens een andere rekenwijze, na zeven, zeven tijden over Babel immers. Dat is een andere rekenwijze, maar niettemin valt het wel samen. Na zeven tijden zou dat rijk openbaar worden, inderdaad. In die zin dus ook weer een achtste. Wat we dus vinden is inderdaad dat de vijf voortduurt in de acht. En dat is het Bijbelse principe. Maar om op die acht terug te komen, wel, het ligt voor de hand om nu meteen vast te stellen dat we bij niet alleen bij een vijf, maar ook bij een acht te maken hebben met zowel negatieve als positieve toepassingen. Al moet ik zeggen dat in het algemeen de acht een positieve toepassing heeft. De enige negatieve die ik heb kunnen vinden, althans duidelijk aanwijsbaar, is die van het achtste wereldrijk, het Openbaring 17. En verder zijn er enige die ik helemaal niet wilde aanhalen. Er zijn namelijk enige perioden uit zowel de richterentijd als uit de tijd van de koningen, die ook met een acht gemerkt worden. Dat wil zeggen achtjarige onderdrukking of achtjarig koningschap of wat dan ook. Waarbij het midden gelaten wordt, daar ga ik dan maar niet op in nu, waarbij het midden gelaten wordt of dat nou positief of negatief zou moeten worden uitgelegd. Maar in het algemeen is de overwegende betekenis in de Bijbel van de acht die van de opstanding van Christus na de zeven. En in de tijdrekening drukt zich dat het eenvoudigst uit natuurlijk. Dan is het namelijk de dag na de Sabbat. Hier in Johannes 7 is het nog veel interessanter eigenlijk. Omdat dit helemaal een beroemde datum is. Waarop twee verschillende zaken zelfs mijns inziens samenvallen. Daar is niet echt goed Bijbels bewijs voor. Maar mijns inziens vallen hier twee dingen samen. Het één is namelijk dat de zeven dagen van het Loofhuttenfeest voorbij zijn. En dat dus de dag na het Loofhuttenfeest, de achtste dag, die losse dag, waarvan niemand precies weet te vertellen wat het is eigenlijk. Hè? Dat op die dag de Heer Jezus deze uitspraken doet. Maar als u het mij vraagt, maar dat kan ik niet bewijzen. Maar ik kom erop via de analogie of Bijbelse typologie, als u het mij vraagt, is dit dezelfde datum als de datum van de besnijdenis van de Heer Jezus. Maar dat is niet te bewijzen. Integendeel, ik doe het precies andersom. Ik heb het verhaal geloof ik wel eens verteld. Hè? Als ik moet uitrekenen wanneer de Heer Jezus geboren werd, dan kom ik in ieder geval in het jaar 4 voor onze jaartelling. Dat is geen probleem. Vervolgens is de vraag naar op welke datum dan? En dan moet ik punt 1 zeggen dat de Bijbel daar geen datum voor geeft. Die heb ik tenminste nooit gevonden. Maar punt 2 is uit de gegevens die we wel hebben, zoals het 15e jaar van Tiberias en de leeftijd van Herodes en dat soort zaken meer. Daaruit valt wel op te maken en dat daarbij komt men tot een datum binnen 3 maanden nauwkeurig. Bijna 3 maanden nauwkeurig, geloof ik, zelfs iets minder. Dat gaat heel nauwkeurig nog. En dan weten we niet verder. En dan is het enige wat overblijft, maar dat beschouwt een chronoloog hopelijk niet als argument, een echte chronoloog. Het enige wat er overblijft is dat zijn geboortedatum toch eigenlijk zou moeten vallen op een van de bekende data uit het Oude Testament. En in het bijzonder een van de bekende data uit de feestkalender, noem ik dat dan maar, hè, Leviticus 23. Dat ligt het meest voor de hand, omdat die data in het Oude Testament natuurlijk profetische betekenis hebben. En een van de dingen die we heel duidelijk weten is dat de beroemde 17e Nisan, waarover we het later nog wel eens zullen hebben, de beroemde 17e van de eerste maand, Soms ook was het de zevende maand, afhankelijk van de tijd waarin het getal gegeven wordt. Dat de zevende van de eerste maand nogal eens de datum was waarop belangrijke gebeurtenissen plaatsvonden. Ik kan ze geloof ik uit het hoofd langzamerhand opnoemen. Hè. De ark die weer vastliep op de Ararat, zal ik maar zeggen. Die als het ware weer de nieuwe wereld, bij wijze van spreken, onder de kiel kreeg. De ark rustte, jawel, rustte op de, want dat staat er, rustte op de berg, op Ararat, de 17e van de zevende maand. En later vinden we dat de kinderen Israëls op de 17e van de zevende maand, die inmiddels de eerste was geworden, de 17e van de zevende maand, en uiteindelijk dan de eerste maand, door de Schelfzee trokken. Bovendien vinden we dat dat precies 430 jaar was nadat Abraham in Canaan aankwam, zodat we achterin volgens hebben het einde van de zondvloed, 17e van die beroemde maand, 17 is dan de roeping van Abraham op de 17e van diezelfde maand, toen kwam hij in Canaan, de 17e van die eerste maand kwamen ook de kinderen Israëls uit Egypte door de Schelfzee, allemaal, en het zal u duidelijk zijn, alle drie die dingen die ik nou noem, een beeld zijn van opstanding uit de dood, overwinning op de dood eigenlijk, overwinning op het verderf, de zonde, slavernij, hoe het allemaal maar heten mag. Daarna krijgen we een datum ertussendoor. De 17e van diezelfde maand is de datum waarop Mordechai, type van Christus, de hoge priester eigenlijk, waarop Mordechai verhoogd werd en Haman werd gehangen. Dat is een heel moeilijke, moet ik erbij zeggen, want het vergt nogal wat rekenwerk. En bovendien, dient me zeer oplettend te lezen, moet ik erbij zeggen. Maar niettemin, het vergt nogal wat rekenwerk, maar het was diezelfde datum. Haman werd gehangen en Mordechai werd verhoogd. Het is heel ingewikkeld, het is meer een uitrekening voor de dames, denk ik. Want het heeft iets te maken met de wijze der vrouwen van Esther en dat soort zaken. Het is vrij ingewikkeld, maar je komt er wel uit. Ja. En daarna is het kennelijk de datum van de opstanding van Christus. Daar is weinig eensgezindheid over, moet ik erbij zeggen. Maar dat heeft andere oorzaken. Ik geloof niet dat het echt problematisch is wanneer we alleen de gewone normale Bijbelse rekenwijze hanteren. Want dan vinden we dat de Heer Jezus gekruisigd werd op de dag na het vieren van de paasmaaltijd. Dat is gewoon, zonder enige tegenspraak, de 14e van de eerste maand. En dus werd hij op de 15e gekruist, dat klopt, want het was de eerste dag van het feest van feest van ongezuurde broden, feest van Pascha enzovoort. Dat was de 15e. De dag daarop was het Sabbat, dan was het dus de 16e. En de dag daarop was de eerste dag der week en was het dus inderdaad de 8e dag. En op een andere manier de 3e dag, maar wat de datum betreft was het de 17e van diezelfde maand die ik steeds noem. En waarbij ik me vastgesteld wil hebben dat dan een keer 4, 5... wat zei ik? 4, 3, 4, 5, ja, keer of 5 in ieder geval al, de belangrijke gebeurtenissen op dezelfde datum vallen. Dat is maar bij wijze van voorbeeld even genoemd, en dan kom ik nog bij de opstanding uit. Maar je zou dus mogen verwachten dat de geboortedatum van de Heer Jezus ook valt op de een of andere belangrijke datum. En dat zou volgens de kalender kunnen zijn, zo uit het hoofd, het nieuwjaarsfeest, Rosh Hashanah, dat is, hoe heet het, het feest van de trompetten heet het geloof ik of zo. Feest des geklanks, heet het geloof ik trouwens, daarom kan ik de naam nooit onthouden. Op de eerste van de zevende maand, de eerste Tisri. Dat zou het kunnen zijn, nieuw begin, nieuw jaar, de komst van de Messias, de eerste van, dat zou heel goed kunnen, waarom niet? Het zou ook kunnen op de tiende van diezelfde maand, want dat valt ook nog binnen het bestek van die 2,5 à 3 maanden. En dat is de dag, dat is de grote verzoendag. En de grote verzoendag komt tot stand via het werk van de hoge priester. En Christus is daar een type van. Hij kwam immers om verzoening tot stand te brengen. Dus het zou ook heel goed kunnen, de tiende van de zevende maand. Dan zou het ook nog kunnen op de 15e van de zevende maand. Omdat dat de eerste dag is van het Loofhuttenfeest. En dan hebben we eventueel ook nog, maar dat ligt niet voor de hand, maar het zou ook nog kunnen, de 8e dag van het Loofhuttenfeest. Maar dat is ook een bijzondere dag dan. De dag erna, zo van de 7 is voorbij, alles is compleet, 8e is immers een nieuwe schepping, wel daar verschijnt de Messias dan. Dat zou ook nog kunnen. Maar mijn keuze valt altijd op. Het zal wel de 15e van de 7e maand geweest zijn. Kortom, de eerste dag van Loofhuttenfeest. Daar heb ik een heel eenvoudige reden voor. De reden daarvoor is dat dan zijn besnijdenis, de besnijdenis van de Heer Jezus, op de 8e dag, want het moest op de 8e dag, dat als een besnijdenis valt op de grote dag, de laatste dag van het Loofhuttenfeest. Zodat we niet één datum vinden die dan markant terechtkomt, zal ik maar zeggen, maar we vinden er twee. Zijn geboorte op de eerste dag van het Loofhuttenfeest en zijn besnijdenis op de laatste, de grote dag, de dag na het Loofhuttenfeest, waar er nog bij komt dat die achtste dag van het Loofhuttenfeest, de dag erna, alles te maken heeft met besnijdenis, omdat acht nou eenmaal staat voor het wegnemen van het oude en het openbaar worden van het nieuwe. Komt van de nieuwe schepping. En dat is precies wat de besnijdenis uitbeeldt. Na zeven, en dus op de achtste dag, wordt het vlees namelijk de voorhuid besneden en het beeld uit, het voorbijgaan van de oude zienlijke wereld en het openbaar worden van een nieuwe schepping. Dat valt dan in ieder geval op zijn plek. En dan valt de geboortedatum van de Heer Jezus. Dus inderdaad de eerste dag van het Loofhuttenfeest. En het Loofhuttenfeest is een beeld van hoe Israël in tenten gewoond had. En hoe de Heer in het midden van Israël gewoond had. Het is een feest van hoe men zou wonen. In Loofhutten namelijk. En hoe de Heer bij Israël zou wonen. En zijn komst, zijn eerste komst, is natuurlijk een verwijzing naar het Loofhuttenfeest. Dat staat er zelfs, want in Johannes 1 staat, het woord is vlees geworden en heeft onder ons, ja, getabernakeld staat er zelfs eigenlijk, hè, heeft onder ons in tenten gewoond. Het is een rechtstreekse verwijzing naar het Loofhuttenfeest. In Johannes 1 en hier in Johannes 7 vinden we weer een verwijzing naar het Loofhuttenfeest. Dus het lijkt me inderdaad voor de hand te liggen dat de geboorte van de Heer dan valt op de eerste dag van het Loofhuttenfeest. En zijn besnijdenis liep dan parallel met, of vond plaats op, de achtste dag van het Loofhuttenfeest. De Heer was hier dus net jarig geweest, daar komt het op neer. Dat een week tevoren zijn verjaardag gevierd. En hier was het de verjaardag van zijn besnijdenis eigenlijk, daar komt het op neer. Maar in alle gevallen gaat het om opstanding, hoe dan ook. Er komt nog wat anders bij. Er wordt ook gezegd dat er een verschil zou zijn. Daar ben ik even met tijdrekening bezig. Om het even wat sterker te maken. Er wordt ook gezegd dat er een verschil zou zijn tussen Johannes de Doper en de Heer Jezus van 6 maanden. Ik neem aan dat het exact bedoeld is. Wel, als de Heer dan op de 15e van de Tisri geboren werd, dan zou Johannes de Doper geboren zijn op de 15e van de eerste maand. Heb je het half jaar verschil en dan valt zijn geboorte inderdaad ook op zo'n beroemde datum. Terwijl als de Heer geboren zou zijn op 10 Tisri, zondag, dan zou Johannes de Doper dan geboren zijn op de 10e van de eerste maand. En daar valt eigenlijk nauwelijks wat over te vermelden. Toen nog. Het enige wat ervan gezegd zou kunnen worden is de dag waarop men het paaslam in huis moest nemen. Niet zoveel bijzonders, hè? Maar als het de 15e is, het is de grote dag van, de eerste dag dus, van het feest van ongezuurde broden. En wat de Heer betreft, de eerste dag van Loofhuttenfeest. Nou goed, daar komt trouwens typologisch ook volstrekt overeen. Want de feesten in de eerste maand worden primair in verband gebracht met de eerste komst van Christus, waarvan Johannes de Doper ook inderdaad de uitbeelding is. En de geboorte van de Heer Jezus valt dan in de 7e maand. En de feesten in de 7e maand zijn in de eerste plaats een beeld van de wederkomst van Christus. En de komst, zijn eerste komst, de eerste komst van Christus, is juist en vooral een uitbeelding van zijn tweede komst. En dat is een thema wat ik ook hier wel eens besproken heb. Dat was naar aanleiding van, nou, Malachi in elk geval. En dat hebben we ook hier besproken, dacht ik. Was dat niet hier? Of was hier, hè? Ja. Goed, dus ik laat het daar maar even bij. Maar dat betekent dan dat deze datum, de achtste dag van het Loofhuttenfeest, de grote dag na het feest, dan ook overeenkomt met de dag van de besnijdenis van de Heer Jezus. En dat is weer zo omdat de achtste dag in het algemeen de dag is van de opstanding. En dat is weer omdat de acht in zichzelf uitbeelding is van opstanding. Nou heb ik het vanmiddag nog zitten tellen, maar volgens mij wordt er ook, ik meen 8 keer gezegd, dat de Heer op de eerste dag van de week, dat wil zeggen de dag na de Sabbat en de eerste dag de week uit de dood opstond. Nou is dat een beetje twijfelachtig, ik heb het geteld, maar er zijn teksten bij waarin zowel staat, het was na de Sabbat als dat er was de eerste dag der week. Die zijn er ook. Dat is, dacht ik, in elk geval Matthäus 28... Matthäus 28, vers 1, waar staat laat na de Sabbat. Er staat laat na de Sabbat. De vertalers hebben het woordje na ingevoegd, want ze vinden dat dat de betekenis is van de Griekse uitdrukking. Dat weten wij niet zo goed in het Nederlands, maar in andere talen betekent het woord laat, of de vertaling ervan, ook dikwijls te laat. Dat wil zeggen, dan is de termijn verstreken. En laat de Sabbat betekent dan inderdaad te laat, in de zin van de tijd was voorbij, de Sabbat was voorbij. Als de Engelsen zeggen dat ze leed zijn, dan zijn ze inderdaad te laat. Dan hebben ze niet alleen vertraging, maar dan hebben ze inderdaad de trein gemist. Wat moeilijk is in Nederland, want in Nederland rijden alle treinen te laat. Maar, nou goed, laat maar zitten. Even buiten. Wat gebeurt er allemaal? Zo. Maar laat in de zin van te laat dus. Hè. Laat na de Sabbat, als het begon te lichten, en dan staat het tegen de eerste dag der week. Dat wil zeggen, de eerste dag der week brak aan. Ik vraag me altijd af, eerst vraag ik me altijd af hoe de zevendaags Adventisten dat uitleggen. Daarna schud ik even mijn kop en dan denk ik, oh ja, ik weet het alweer. Want er valt altijd wel wat tegen de een of andere Bijbeltekst in te brengen. U weet toch, dat is misschien even aardig om daarop in te gaan, nou we van de zeven naar de acht komen. U weet toch waarschijnlijk dat er lui zijn die beweren dat wij niet de eerste dag der week zouden moeten heiligen. Nou hoeft dat voor mij ook niet, overigens. Ik vind dat wij alle dagen moeten heiligen. Naar aanleiding van, wat is het? Romeinen 14, hartelijk dank. Ja. Maar niettemin, de eerste dag der week, dat kan ik u wel laten zien, is wel degelijk in het Nieuwe Testament de dag waarop de gelovigen samenkomen. Al moet ik zeggen, er zijn niet meer dan twee teksten voor. Ik wil wel even noemen hoor. Handelingen 20, vers 7. Nee, ik noem ze even tussendoor. Handelingen 20 vers 7. Dat is men op de eerste dag der week bij elkaar om brood te breken. En de andere is 1 Korinthus 16 vers 2. Waar overigens niet meteen uit geconcludeerd moet worden dat men dan samenkomt. Maar wel dat er een collecte gehouden wordt op zondag. Dus als men de zondag heiligt, dan betekent dat bijbels gezien in de eerste plaats dat er gecollecteerd wordt blijkbaar. Dat staat daar. Ja, dan hebben ze zes dagen. Nou ja, dan hebben ze gewerkt en dan moeten ze tegen de eerste dag de week iets opzij leggen. Dat wil zeggen, men wordt geacht geld te sparen als men dagloner is. Kennelijk terwille van de eerste dag de week, dat moet dan zijn de collecte blijkbaar. En daaruit volgt dus dat men dan ook samenkomt. Maar meer dan twee teksten heb ik daar echt nooit voor kunnen vinden. Ik zal u vertellen, daar heb ik wel naar gezocht hoor. Maar dat is niet te vinden. Maar u weet toch, er zijn er die zeggen, nee, dan moet hij op de eerste dag der week, want dat is een heidense gewoonte, dat is de zondag immers. En dat is een heidense gewoonte die ontleend is aan de dienst aan de zonnegod enzovoorts. En dan grijpt men meteen ver in het verleden, zodat niemand het meer kan controleren. Zeg maar dat het is ingevoerd in de dagen van, heette die jongen weer? Constantijn, ja. Constantijn de Grote, die op een gegeven moment naar het schijnt tot het christendom bekeerd werd. Nou ja, hij liet zich dopen, dat was het eigenlijk. En bij die gelegenheid zou men toen de algemeen gebruikelijke zondag, dag gewijd aan de zon, hebben ingesteld als, hebben vervangen hè, voor een dag gewijd aan de Heer. Nou ja. En dan heb je nog dat men zegt de uitdrukking dag des Heren uit de Bijbel zou ontleend zijn aan een Latijnse term die dan betekent de dag voor de Heren, namelijk de zon. Want de zon is dan de Heren en dat soort verhalen meer. Ik moet u zeggen, hoe langer ik erover nadenk, hoe minder ik ervan geloof van dit soort dingen. Want in de eerste plaats is het zo dat uit de Bijbel zelf duidelijk blijkt waarom... Niet alleen dat, maar ook waarom die eerste dag der week de bijzondere dag was voor de gelovigen. Dat was namelijk zo, omdat het de dag was van de opstanding van Christus die uitdrukkelijk plaatsvond na de Sabbat, de dag na de Sabbat. Dat is dan inderdaad de eerste dag der week, maar dat is al minder van belang. Dat betekent eigenlijk namelijk de eerste dag van de nieuwe week. Alleen wordt het woord nieuwe dan weggelaten. Maar de gedachte is de dag na de Sabbat. Eigenlijk is het zo, de week is voorbij en wat daarna komt was de opstanding. Dat is dan noodzakelijkerwijs de eerste dag der week van de nieuwe week. En sindsdien komt men kennelijk op de eerste dag der week samen, min of meer ter herinnering aan de opstanding van Christus. Dat blijkt in ieder geval ook hier uit Johannes. Hier, ik zit al in Matthäus inmiddels, 28, hè. Maar het blijkt ook uit het Johannes-evangelie, waar de discipelen niet alleen samen waren op de dag van de opstanding van Christus, maar ook precies 8 dagen daarna. Nou ja, een week daarna betekent dat dan, hè. Weer, toen men samenkwam, in dat geval ook samen met Thomas. En zo is het kennelijk gebleven. Nu is het zo dat er zijn sommigen die ons graag de Sabbat willen laten houden, maar het zal u duidelijk zijn dat dat niet alleen maar gaat om de Sabbat, maar dat het gaat om de hele wet. Ja, de zogenaamde Adventisten, dat heet dan officieel de zevende dags Adventisten, zijn de lui die ons niet alleen de Sabbat willen laten houden, maar gewoonlijk ook alle Joodse feestdagen. En daar gaat het nog niet om, het gaat eigenlijk om de wet. En om dat een beetje hard te kunnen maken, moet men dan toch enige bijbelteksten zien weg te redeneren. Dat is wat er in de praktijk ook daadwerkelijk gebeurt. Nou moet ik u eerlijk zeggen, en ik bedoel het niet, ik weet wel dat het lelijk klinkt, maar dat kan ik ook niet helpen. Ik denk altijd dat is hun schuld, de mijne niet, hè, dat het lelijk klinkt. Het probleem is ook van Adventisten in het algemeen, dat er van tijdrekening überhaupt weinig terechtkomt. Ik bedoel zo, die jongens hebben in de praktijk heel wat rekenwerk verricht. Dat geeft niks, ik ook, daar gaat het niet om. Maar over het algemeen komt men bij een Bijbelse chronologie uit die werkelijk, nergens op slaat. Maar ik bedoel zo, er blijft dan toch maar heel weinig van over. Hangt van de misverstanden aan elkaar. Het is ook niet meer zo bekend tegenwoordig, omdat de misverstanden inmiddels bekend zijn en daarmee is het verhaal achterhaald. Daar komt het op neer. Maar van oudsher hebben ze zich ook bezig gehouden met de berekening van de wederkomst en dat soort zaken meer. Wel nu, als je niet weet wat de gemeente voor een ding is, dan kom je nooit door de tijdrekening heen, want dan blijf je bij het ontstaan van de gemeente uiterlijk al steken. En dat is dan ook in de praktijk wat er min of meer gebeurd is. Maar dat even terzijde. Wat men dan beweert is dat de uitdrukking in Matthäus 28 vers 1 en andere schriftplaatsen, dat de uitdrukking de eerste dag der week niet betekent de eerste dag van een week, maar de eerste van de Sabbat. En van de sabbatten, want zo wordt het gelezen, de eerste van de sabbatten. En dan zeggen we, nou dat zit zo, de Joodse kalender kent, de Joodse feestkalender kent een sabbat die valt in de week van Pasen. Heb je dat? Het moet duidelijk zijn, hè? Pasen valt al elk jaar op vanaf de 15e tot en met de 21ste van de eerste maand. En omdat het op een vaste datum valt, valt het dus alle jaren op een andere dag. Heel eenvoudig. Het verschuift dus. Zoals kerstfeest bij ons elk jaar op een andere dag valt. Wel op dezelfde datum, maar daarom ook steeds op een andere dag. En omdat Pasen altijd op dezelfde dag valt, namelijk op zondag, valt hij dus bovendien altijd op een andere datum. Dat verschuift. Nou, en aangezien Pinkster weer aan Pasen vast zit, omdat er gewoon 7 weken tussen zitten, 50 dagen, want dat Pink, dat betekent ook 50, hè, wekenfeest, Pinksterfeest, omdat er 50 dagen tussen zitten, oftewel 7 weken, valt het dus ook altijd op een andere datum. Nou, wat er nou gebeurt is dit, dat volgens de Joodse kalender het Pasen valt van 15 tot en met 21, het feest van ongezuurde broden dus feitelijk, en in die week valt er een dag, de zondag, zal ik maar zeggen, de eerste dag der week, van de kalenderweek, ergens binnen die week, die moet er ergens zitten. Hè? En dat zou de eerste, en de Sabbat die eraan vooraf gaat, zou de eerste Sabbat zijn van een reeks van 7, want vanaf dat moment zou men 7 Sabbatten, in de praktijk dus ook 7 weken moeten rekenen, waarna vervolgens het Pinksterfeest, het wekenfeest dus, begint. Heb je dat nog? Je hebt die variabele week dus van Pascha, daar ergens in valt de Sabbat en de dag daarna, de eerste dag der week, is het feest van de eerstelingengarf. Maar vanaf diezelfde Sabbat rekent men 50 dagen, dan komen we weer op een Sabbat en een eerste dag der week en dat zijn dan 7 weken die ertussen zitten, 7 Sabbatten worden dan gerekend tot aan het Pinksterfeest. Nou goed, wat men nou beweert is dat deze uitdrukking de eerste der week, want het woordje dag staat er niet, hè, in de grondtekst, in de uitdrukking niet. De vertalers hebben dat ingevoegd. Zodat deze uitdrukking eerste der week zou betekenen de eerste der sabbatten. En dan zou het de sabbat zijn. Namelijk, dan zou het de eerste sabbat zijn van die reeks van zeven. Daar klopt iets niet aan, want als het zo werkt, dan zou het er acht zijn, bovendien. Dat is het eerste tegenargument. Het verhaal klopt sowieso niet. Het zou er al acht zijn, niet zeven. Daar kom je dus niet mee uit. Men zou ook niet zeven sabbatten, maar zeven weken moeten rekenen. En niet sabbatten, maar men leest het niet goed. Men zou zeven weken moeten rekenen vanaf Pasen tot Pinksteren. Als men zeven sabbatten zou rekenen, komt men een week eerder uit. Ja. Heb je dat? Ja, van de ene sabbat naar de andere is maar één week. Als men twee sabbatten rekent, is het maar één week. Als men drie sabbatten rekent, is het maar twee weken. Als het dus zeven weken zouden moeten zijn, zijn het acht sabbatten, maar er staat zeven. En bovendien staat erbij dat 50 dagen zou zijn, want dat staat er ook nog bij. Zodat je weet dat het niet gaat om zeven sabbatten, maar zeven weken. En daar is het verhaal al mee weg. Zodat dit ook niet de eerste is der sabbatten, maar de eerste van een week. Het Griekse sabbaton, dat vertaalt men dan met sabbat in plaats van met week. En daar ontstaat het misverstand. Al moet ik erbij zeggen dat ik niet overtuigd ben dat het een misverstand is. Ik ben overtuigd dat het een verbastering is en zelfs een opzettelijke. Omdat men ons per se de sabbat wil laten houden in plaats van te stil te staan bij de dag van de opstanding van Christus. Daar gaat het om, hè. Nou goed, waar het om gaat is dat hier dus bovendien twee uitdrukkingen staan. Want als er eerst staat na de sabbat en dan zou je de volgende uitdrukking moeten lezen als de eerste sabbat. Dan krijgen we dus twee sabbatten na elkaar. En dat is ook een onbijbels gegeven, dat heb ik al eens eerder uitgelegd. Hè? Dat is ook een onbijbels gegeven, want de enige sabbat die de Bijbel kent is de zevende dag van de week. Een andere is er niet. Er is één uitzondering. Maar dan tussen aanhalingstekens, dat is dat men de grote verzoendag zou vieren als een sabbat, maar er staat erbij in welk opzicht. Namelijk in dit opzicht, dat die gevierd zal worden van de avond tot de avond. En het is zelfs andersom, want van de sabbat staat niet eens dat die gevierd wordt van de avond tot de avond. Er staat van grote verzoendag dat die gevierd zou worden van avond tot de avond, zoals de sabbat. Waarmee maar gezegd wil zijn dat er maar één soort sabbat is. En dat is de zevende dag van de week, wat wij dan de zaterdag noemen. Dat die aan Saturnus gewijd is, kunnen wij ook niet helpen. En dat we geen andere naam hebben voor die dag ook niet. Dat doet er verder niet toe. Maar die dag, de zevende dag van de week, is de enige sabbat die de schrift kent. Dat men ook op andere dagen wel eens een keer niet mag werken en een heilige samenroeping heeft en dat soort dingen, want dat staat er wel. Dat wil niks zeggen, dat betekent nog niet dat het de sabbat is. Ook al lijkt hij erop. Men kent dus maar één soort sabbat en dan kun je er nooit twee achter elkaar hebben, dan moet altijd een week tussen zitten. En deze kwestie verklaart men dan zo, laat na de sabbat, dat is dan een sabbat omdat het toevallig met de feesten te maken had, zal ik maar zeggen. Dan was het alle dagen van het feest van ongezuurde brood of van Pascha, waren immers dagen waarop bepaalde feesten gevierd werden, dus werden ze als sabbat beschouwd. Dat is dan de redenering. En dan, als het dan staat tegen de eerste der week, zeg maar, dat is de eerste sabbat van de reeks, dat is dan bovendien ook nog de zaterdag. En zo redeneert men dat het eigenlijk een dubbele sabbat is. Maar dat is allemaal zonder schoolverhalen, want daar heb ik die dingen ook allemaal geleerd. Maar ze zijn volstrekt, maar men ook volstrekt onbijbels. Een sabbat is nooit wat anders dan de zevende dag van de week. En dan nog niet eens exact, want zoals eerder gezegd, de zevende dag van de week begint 's morgens. En eindigt de andere dag 's morgens. En de sabbat begint al op de avond bij de zonsondergang op de zesde dag. En eindigt bij zonsondergang op de zevende dag. Zodat zaterdagavond geen sabbat is en ook geen eerste dag der week. En wat staat hier? Laat na de sabbat. De sabbat was al lang voorbij. Klopt precies. En het was tegen de eerste dag der week. Dat wil zeggen, die kwam eraan. Dat klopt precies. Er zit zelfs een gat tussen de sabbat en de eerste dag der week. Dat klopt precies. Want zaterdagavond is de sabbat voorbij. En de eerste dag der week begint pas de andere dag, 's morgens. Klopt precies. Hoef je niks aan te veranderen. Blijf gewoon staan. Maar het bevestigt natuurlijk dat de Heer opstond op de eerste dag der week. Er is geen enkel probleem mee, overigens. Niet echt, tenminste. Het probleem is dat zodra erover gesproken gaat worden, worden er altijd vraagtekens bij gezet. En ik heb er eigenlijk een beetje een hekel aan, hè, dat die dingen gebeuren. Want er zijn zulke duidelijke Bijbelse uitspraken. Het heeft geen enkele zin om daar wat tegen in te brengen. Maar waar het gebeurt, heeft het altijd een bijoogmerk. Is het altijd om wat anders recht te praten. En wat men recht moet praten, is of aan de ene kant dat men graag bewezen wil hebben dat de Heer stierf op de dag waarop het paaslam geslacht werd. Want de kennis van de typologie reikt niet verder dan het paaslam is een type van Christus. Alsof een dag daarna niet ook offers gebracht werden die ook type waren van Christus. Begrijp u? Het is eenvoudig genoeg. Waarom specifiek het paaslam, maar waarom op dezelfde datum? Het schrift leert toch gewoon niet dat het op dezelfde datum was. En er werden offers zat gebracht die allemaal een type zijn van Christus. En die niet gebracht werden op de dag van zijn kruisiging. Bovendien is er nog een ander misverstand. Een misverstand namelijk dat de offers per definitie een type zouden zijn van zijn kruisiging. Want dat is het niet. Offers zijn in het algemeen een type juist van hoe hij na zijn dood uit de dood opstond. Inclusief zijn dood dus. Hè? Hoe hij na zijn dood uit de dood opstond. Let maar op. De belangrijke voorschriften in de Bijbel in verband met Levitische offers zijn voorschriften over wat er met het offerdier moest gebeuren nadat het gedood was. En het doden zelf van het offerdier wordt nauwelijks vermeld. Nauwelijks. Ik zou er echt naar moeten zoeken. Moet wel ergens staan, maar dan houdt het me wel weer op. Maar alle voorschriften voor de offers stellen eisen aan het offer wat gebracht zou moeten worden, in de zin van wat voor een offerdier het zou moeten zijn. En daarna wordt er besproken wat er met het dier gebeurt nadat het gedood is. En wat er daarna mee gebeurt, wel, kan moeilijk wat anders betekenen dan de opstanding van Christus. Het komt er altijd op neer. En de diverse aspecten en gevolgen daarvan. Zodat het heus niet zo voor de hand ligt om de offers en ook de tijd van de offers rechtstreeks in verband te brengen met de kruisiging. Laat staan met de tijd van de kruisiging van de Heer Jezus. Staat ook verder nergens in de Bijbel. Het is een misverstand. Nou, de eerste dus waarom men aan deze data zit te trekken, is omdat men graag de datum van de kruisiging wil hebben op de dag van het slachten en eten van het paaslam. Nou wordt het heel moeilijk, omdat het slachten en eten van het paaslam al vermeld werd in Matthäus, Marcus en Lucas. En er staat gewoon dat de Heer Jezus met zijn discipelen het paasga vierde in de bekende opperzaal. Er kan geen enkele twijfel over bestaan. En als er zijn die het niet bevalt, dan moeten ze weer gaan uitdenken van dat sommigen al het paaslam slachten op de avond van de 13e. Hoewel dat weer in strijd zou zijn met wat er in de wet over staat, enzovoorts. En dan komt er weer een maar en weer een maar en meer, weer een maar. En zo krijg je de meest ingewikkelde constructies die er alleen maar zijn om één bepaald uitgangspunt, één bepaalde gedachte op een of andere wijze in de schrift in te passen. Men zou dat gewoon niet moeten doen. Leidt toch helemaal tot niks. Nou, dat is het ene. De andere gedachte, maar die heb ik al genoemd, is inderdaad dat men wil beweren dat de Heer opstond niet op de eerste dag der week, maar op een sabbat. Zodat als wij op een bepaalde dag van de week de opstanding van Christus willen gedenken, zouden we dat op de sabbat moeten doen. Dat is eigenlijk verhaal. Maar daarmee komt meteen de hele heerschappij van de wet binnensluipen. Want zo werkt dat. En dat is precies niet de bedoeling. Je zou het bijna omdraaien en zeggen, aangezien de schrift leert dat wij niet onder de wet zijn, kunnen wij onmogelijk de sabbat houden. Zo zou je het ook nog kunnen zeggen. Dat is natuurlijk niet een goede redenering. Hij is net zo zwak als al die andere argumenten die ik net noemde. Maar ik vind hem in ieder geval wat positiever. De gedachte is juist dat de sabbat voorbij was en dat op de dag na de sabbat deze dingen tot stand kwamen. Bovendien moet ik erbij zeggen dat de Adventisten, zal ik maar zeggen, de lui die ons dus de sabbat willen laten houden, over het algemeen niet bekend zijn met de oud-testamentische typologie. En zeker niet van die van de eerstelingengarf. Die wil ik toch wel even aanhalen, dat is namelijk Leviticus. Ik heb het er straks al even genoemd. Leviticus 23. Wetten der hoogtijden, heet dat. Wat niet hetzelfde is als feesten. Maar dat terzijde. Leviticus 23, waar staat in vanaf vers 9, en de Heere sprak tot Mozes, zeggende, spreek tot de kinderen Israël, zeg tot hen, als ge in het land zult gekomen zijn, het welk ik u geven zal, en gij zijn oogst zult inoogsten, dan zult, oogst, hè, oogst is ook opstanding, hè, een nieuw verbond en dat soort zaken, dan zult gij een garf der eerstelingen van uw oogst tot de priester brengen, en hij zal die garf voor het aangezicht des Heeren bewegen, en bewegen is een beeld van leven, opdat het voor u aangenaam zij. Des anderen daags, na de Sabbat, zal de priester die bewegen, zodat je maar weer ziet dat de eerste dag der week in de oud-testamentische typologie al een rol speelt. De dag na de Sabbat, die heeft geen naam uiteraard, en Sabbat betekent ook eigenlijk maar gewoon de zeven, maar de dag na de zeven. Niet eens de eerste, maar de dag na de zeven, verder onbenoemd. En dat bevestigt de betekenis, omdat na de zeven feitelijk komt een nieuwe schepping. En die wordt verder ook niet benoemd, hè. Dus des andere daags na de Sabbat. En het punt is dat die Sabbat waarover hier gesproken wordt, de Sabbat is tijdens het feest van de ongezuurde broden. Dat zeven dagen lang duurt, volgens vers 6. En het feest van ongezuurde broden viel altijd op een vaste datum. Maar de dag na de Sabbat is altijd de vaste dag van de week en valt dus altijd op een andere datum. Elk jaar. Hangt er maar vanaf wanneer die Sabbat valt in die week van 15 tot en met de 21ste. Dat betekent dus dat die Sabbat kan variëren van de 16e tot en met de 22ste van de eerste maand. En nou is het aardig om dat er eens bij te vermelden. Het misverstand omtrent deze dingen wordt zelfs in de hand gewerkt door het misverstand wat daarover bestaat onder de Joden. Want die houden, kijk, de Joden houden ook de wet niet. Dat is heel gemakkelijk, daar staat, het kan niet. Niemand kan de wet houden, dus dat is geen probleem. Kan je rustig zeggen, hè. De Joden houden ook de wet niet en ook zelfs niet de wet omtrent deze feesten. Want zelfs zij gaan ervan uit, abusievelijk, dat de 15e, namelijk de eerste dag van het feest van ongezuurde broden, gelijk staat aan een Sabbat, en zij noemen dat dus een Sabbat. En als dan de eerstelingengarf bewogen moet worden voor het aangezicht des Heren, doen ze dat de dag na de 15e, en dus op de 16e. Dat weten wij goed, omdat er staat in Flavius Josephus, hè? Die vermeldt het precies zo. Die zegt, de 15e geldt als Sabbat. En dus wordt de eerstelingen garf gebracht op de 16e van de eerste maand. Maar dat kan niet kloppen. Want we hebben twee mogelijkheden. Gaat het om de wekelijkse Sabbat? Of zou eens een feestdag als Sabbat gelden? Dat zijn twee mogelijkheden. Is het dus een variabele datum of is het vast op de 16e? Nou, het antwoord is uiteraard, het is een variabele datum. Want als het vast op de 16e zou zijn, zou dat er wel gestaan hebben. En dan hoeft er niet te staan de dag na de Sabbat. Maar dat er staat de dag na de Sabbat, dat is omdat die Sabbat niet een vaste datum is, maar steeds een andere dag. Anders had het wel gewoon kunnen staan op de tweede dag van het feest van ongezuurde broden. Een heel eenvoudig argument. Als we bovendien lezen over het loofhuttenfeest, waar verschillende voorschriften bestaan omtrent de zeven dagen van het loofhuttenfeest, dan staat er gewoon op de eerste dag dit en op de tweede dag dat en op de derde dag dat, dan worden ze gewoon genummerd. No problem. Maar hier staat de dag na de Sabbat, dus is het steeds een andere datum. En dat is het verhaal. De Joden doen het dus fout en deden dat al verkeerd dus in de dagen van de Heer Jezus. Want de dagen van de Heer Jezus en van Flavius Josephus zijn wel ongeveer gelijk. Maar bedenk daar dan bij dat de instellingen van de Joden niet mozaïs zijn, al beweren zij dat, maar ze zijn judaïstisch. Dat wil zeggen, ze zijn niet in overeenstemming met de mozaïsche wet, maar ze zijn in overeenstemming met de tradities zoals die ontstaan zijn, uitgevonden zijn, zal ik maar zeggen, in de dagen van de Babylonische ballingschap. Waarbij ik best de mogelijkheid openhoud dat men dat naar eer en geweten zo goed mogelijk in overeenstemming met de wet gedaan heeft, maar tegelijkertijd moet ik zeggen dat men dat ook gedaan heeft in de wetenschap dat men de wet niet kon houden. In ieder geval niet in het buitenland. Want dat kan helemaal niet. Daarvoor moet men in Jeruzalem zijn. Bovendien gaat het om de vruchten van de oost, van het land. En als men geen land heeft en geen oost, hoe zou men dan een eerstelingengarf enzovoorts? Maar de Joden vieren het op de 16e. Als je dat zou nazoeken, zou je dat ook vinden. Dat staat in alle handboeken. Maar het is fout. Het zou moeten zijn op de eerste dag na de Sabbat. En het aardige is dat dit type van het eerstelingengarf natuurlijk een type is van de opstanding van Christus. Kan niet missen. Op de eerste dag van het feest werd hij gekruist. En op de dag na de Sabbat stond hij op uit de dood. Maar uit het Nieuwe Testament blijkt dat dat dan dus toen in dat jaar viel op de 17e. Dus als er al een datum voor geprikt zou moeten worden, een vaste datum, zou het niet de 16e moeten zijn, maar de 17e. Dat mag niet hoor, het is een variabele datum. Maar als die vervuld wordt, is het op de 17e en daar gaat het maar om. Maar niettemin, dag na de Sabbat. En wat we dan vinden, is dat dus die eerste dag der week niet een heidense instelling is. Zeg dat maar tegen de Adventisten dan. Het is niet een heidense instelling, maar het is een Bijbelse instelling. En was al ingebakken in de wetten omtrent de gezette hoogtijden des Heren. Alleen, het was niet de gangbare inzetting voor elke week, maar er waren waren dagen waarop het wel degelijk van toepassing was. En het gaat er ook om dat die eerste dag de week pas een rol zou gaan spelen na de dagen van het oude verbond. En vandaar dan ook na de Sabbat. Nou, van hieruit rekent men ook naar het Pinksterfeest, maar daarover zullen wij het weer hebben na de koffie. En zo waren we even in Leviticus 23... waar de dag na de Sabbat wel degelijk belangrijk is. En in bijzonder de dag na de Sabbat gedurende het feest van ongezuurde broden. Want dat is de dag waarop de eerstelingengarf, de eerste vruchten van de oogst verzameld moesten worden. En bewogen worden voor het aangezicht des Heren. Een duidelijk beeld van de opstanding van Christus. Eerstelingengarf ook maar. Het was nog geen stukken na de tijd van de oogst. Maar het gebeurde nou eenmaal dat sommige halmen, zal ik maar zeggen, hoe heet het, sommige aren, inderdaad erg vroeg, om een of andere reden, rijp zijn. Er zijn nogal wat redenen voor te bedenken, maar daar gaat het nou niet om. Het gaat om dat het zo is. Het is nog lang de tijd van de oogst ook niet, want de oogst zelf zou pas plaatsvinden 7 weken later. En daar gaat het hier nu om, want het wekenfeest, wat 7 weken later gevierd zal worden, wordt gevierd aan het begin van de oogst. Daar is de oogst rijp in die dagen. En van de eerste vruchten van die oogst worden dan ook broden gebakken en eveneens bewogen voor het aangezicht des Heren. En dan is de dag na de Sabbat de eerste dag van de oogst. Een werkdag dus. Maar de eerste dag van de oogst. Zodat die pas veel later komt. Nou. Wat we dan vinden is dat in Leviticus 23 vers 15 staat. Daarna zult gij u tellen van de andere dag na de Sabbat. Oftewel van de dag dat gij de garf des beweegoffers zult gebracht hebben. Het zullen 7 volkomen Sabbatten. En in de praktijk dus weken zijn. Volkomen Sabbatten. En in de praktijk weken. Tot de andere dag, na de 7e Sabbat, zult gij 50 dagen tellen. Er staan dus 2 manieren van tellen bij. Het kan niet misverstaan worden. Dus 7 volle weken. En dan de dag na die Sabbat weer. Want dat is 50 dagen dan. Dan zult gij een nieuw spijsoffer de Heere offeren. En dat is dan het offer van die 2 eerstelingenbroden. Waarbij ik meteen maar zeg dat die eerstelingengarf een type is van de opstanding en verhoging. Hemelvaart, alles erbij. Hè? De verhoging van Christus zelf. En daarna zijn deze 2 eerstelingenbroden van het wekenfeest een type van de gemeente. Ik kan al niet missen, die 2 broden worden gemaakt van 1 deeg. We zijn daarmee een duidelijk type, zou ik bijna zeggen, van de gemeente die altijd dubbel wordt voorgesteld vanwege, onder andere dan vanwege het eerstgeboorterecht. En er is nog wat anders mee aan de hand. Er staat, het is een nieuw spijsoffer, want dat brood wordt aangeboden aan de Heer. Dat kan, in overeenstemming met het spijsoffer, maar dit heet een nieuw spijsoffer. Er staat er namelijk in vers 17, gij die er zult uit uw woningen 2 beweegbroden brengen. Ze hebben er meteen een woord van gemaakt, hè. 2 beweegbroden. Er is een soort woord als een golfoorlog, hè? Een golfoorlog en de golfoorlog, en zo, net of het een zelfstandig naamwoord is, hè? In plaats van een eigen naam, hè? De oorlog rond de golf, hè? En over een poosje, dan is een golfcrisis per definitie een oorlog, in plaats van een oorlog in die streek. Maar goed, zo veranderen woorden. Maar hier heb je dan twee beweegbroden. Broden die bewogen zouden worden. Bakker, doe mij een beweegbrood. Dat kan natuurlijk niet. Hè? Maar de term is duidelijk genoeg. Het is de aanduiding van die beruchte, beroemde, bewuste bedoel ik eigenlijk. Twee broden die gemaakt zouden worden van de eerste vrucht van de oogst. Ter gelegenheid van dit weken- of pinksterfeest. Daar staat, zij zullen van 2/10 meelbloem zijn. Dat is ook al een dubbelheid dus. Hè? Het is 1/5 trouwens, ook heel aardig. Als aanduiding van de gemeente, 1/5, maar het heet 2/10 vanwege de dubbelheid, jawel. Gedecent zullen zij gebakken worden en dat maakt het tot een nieuw spijsoffer, omdat van het spijsoffer staat in Leviticus 2 of 3. Leviticus 2 geloof ik, dat het ongezuurd moest zijn. Er mocht nooit zuurdecem zitten in dat wat aan de Heer aangeboden wordt. En hier staat dat het gedecent zou zijn. Het zou dus toch gezuurd zijn. Dat is de enige uitzondering op de regel. Maar dat komt omdat het een aanduiding is van de gemeente die voor de Heer bestemd is. En zelfs naar de hemel gaat. En dat zuurdecem erin duidt erop dat de gelovige weliswaar rechtvaardig staat voor God. Maar van de mens uitgezien nog steeds zondig is. En nog leeft in het oude lichaam. En toch leeft volmaakt voor het aangezicht des Heren. Iets wat eigenlijk niet kan. En toch kan het wel. Ik heb wel eens gedacht, dat heb ik ook wel eens gelezen overigens, dat die beweegbroden een beeld zouden zijn van de opname van de gemeente. Maar dat is het niet. Het is een beeld van de roeping van de gemeente als zodanig. Die immers met Christus gezet is in de hemel. Maar waar wel degelijk zuurdecem aankleeft. Omdat wij nog leven in een zondig, nog onvolmaakt lichaam. Want de wederkomst van Christus, beter nog de opname van de gemeente, wordt uitgebeeld in het beeld, in het feest wat daarna volgt, op de eerste van de zevende maand. Dat is het feest van Nieuwjaar. Dat weten de Joden niet, maar het Nieuwjaarsfeest is een beeld van de opname van de gemeente. Daar klinken de twee trompetten. De twee, vanwege deze geboorterechten gaan we weer. Ja. Maar dit feest dus ook eveneens op de eerste dag der week, oftewel de dag na de Sabbat. Op onze zogeheten christelijke kalenders is dat ook inderdaad het geval, want zowel Pasen als Pinksteren vallen op zondag. Hè? Misschien omdat het moet, dus wordt het zo geregeld. En Pinksteren is gewoon vast 7 weken na Pasen. En aangezien Pasen officieel viel op de 15e van de eerste maand van het Joodse jaar, wat gebaseerd was officieel op de maanstanden. Ja. Daarom is het zo dat onze Pasen zo varieert. Want de gedachte is dan dat het nieuwe jaar pas begint na de, wat dan heet, de voorjaarsevening. Dat is een Nederlands woord. Evening. Dan zijn de nacht en de dag even lang, om het dan eenvoudig te zeggen. In het najaar krijg je dat weer, hè? Dan worden de dagen korter, in het najaar worden de dagen korter en de nachten langer enzovoorts. Hè? En want in het voorjaar, zoals in deze tijd van het jaar, worden de nachten steeds korter en de dagen steeds langer. En op het moment dat ze even lang zijn, dat is eigenlijk het begin van het voorjaar. De 21ste maand is dat dan gewoonlijk, hè? Dat is officieel 21ste op onze kalender dan altijd, hè, zo ongeveer. Maar dan begint het voorjaar. En de gedachte is nu dat op de eerste nieuwe maan na dat voorjaar, na dat voorjaarsevening, dan begint het nieuwe jaar. Dat zou de eerste Nissan moeten zijn. En de 14e, op de 15e, valt dan bij volle maan dus. Zo is het. officieel zou Pasen eigenlijk altijd bij volle maan moeten vallen. De eerste volle maan in de lente, om het dan nu eenvoudiger te zeggen, maar het is hetzelfde hoor. De eerste volle maan in de lente, daar zijn de gedachten. Maar omdat onze maanden niet beginnen bij nieuwe maan, maar aangezien het varieert, is het dus een andere regeling. De regeling is dan dat ons Pasen op onze christelijke kalender gevierd wordt. Op zondag, wat moet op zondag gevierd worden? Niet de 14e van de maand, maar op een zondag, de eerste dag der week. Hè. En dus kiest men daarvoor de eerste zondag na de eerste volle maan in het voorjaar, na de voorjaarsevening. En zo kan iedereen dan uitrekenen wanneer Pasen valt. Niet dus, het is erg ingewikkeld. Maar dat is de regel. De regel is de eerste zondag na de eerste volle maan in het voorjaar. En als meteen volle maan is tegelijk dat voorjaar begint, dan valt Pasen vroeg. En als het net volle maan geweest is, als het voorjaar begint, ja, dan valt Pasen een hele maand later. Hè. Het varieert dus inderdaad binnen één maand. Daar komt het op neer. Het is echt een goede regeling hoor. En het verschil met de Joodse regeling is dat Joodse Pascha in de eerste plaats is de viering van het Pascha op de 14e. Op een variabele datum, terwijl voor ons Pascha is niet de viering, de slachtenheden van het paaslam, maar de opstanding op de dag na de Sabbat daarna. En dat is eigenlijk het verschil tussen het Joodse Pascha en het christelijke Pascha.
Het is een variabele datum.
Pascha. Oh, dan zal ik het nog een keer zeggen. Het Joodse Pascha is in de eerste plaats op de 14e. En die varieert over de dagen van de week. Misschien heb ik het verkeerd uitgedrukt. Maar die varieert dan dus over de dagen van de week. Die kan elke variabele dag is dan de variabele dag van de week. Hè? Dat is het. Maar ons Pascha moet vallen op zondag. De dag na de Sabbat. En dat valt dan als alles klopt. Als alles zou kloppen, theoretisch. Na het Joodse Pascha. Dus kennelijk. In de praktijk is dat niet zo, omdat wij een kalender hebben die weinig afwijkingen vertoont door de tijd heen, want wij kennen slechts schrikkeldagen. Maar de Joden hebben een kalender die door de tijd heen grotere afwijkingen vertoont, omdat die zelfs schrikkelmaanden kennen, zodat je het nooit helemaal zeker kunt zeggen. Het varieert enorm. Dus een groot verschil is dikwijls tussen het Joodse Pascha en het christelijke Pascha of Paasfeest. En dat komt dan door gebruik van totaal verschillende kalenders. Nou, moeilijker zullen we het niet maken. Maar we vinden in elk geval dat voor twee feesten de dag na de Sabbat een belangrijke rol speelt. En ze zijn aan elkaar gekoppeld. En dat komt omdat het de koppeling is tussen de opstanding van Christus, of dat moet ik eigenlijk zeggen, en de opstanding, ik bedoel de roeping van de gemeente. Of moet ik zeggen, de wedergeboorte van Christus en de wedergeboorte van de gemeente. Ik kan het niet met één term zeggen, dat is wat lastig namelijk. Maar zoals Christus hemelsburgerschap kreeg bij zijn opstanding en verhoging, zo ontvangen wij hemelsburgerschap wanneer we tot geloof komen in onze bedeling. De eerstelingen garf is dus een beeld van de verheerlijking van Christus en de eerstelingen brood is een beeld van de roeping van de gemeente in onze dagen. Het is ook een betrekkelijk onbelangrijk feest in de Joodse kalender. De feesten van de eerste maand zijn de meerdere feesten, die zijn belangrijk. En de feesten in de zevende maand zijn belangrijk. De eerste zijn een beeld van de eerste komst van Christus en de consequenties. De andere zijn een beeld van de wederkomst van Christus en de consequenties daarvan. En daartussenin vinden we alleen dit, het wekenfeest, eerstelingen, broden enzovoorts. Het is een beeld van wat er gebeurt tussen de eerste en de tweede komst van Christus. De roeping van de gemeente namelijk. Maar beide, de opstanding van Christus en de roeping van de gemeente, worden in de schrift in verband gebracht met een eerste dag der week. En dat kun je niet wegredeneren aan de hand van de vermeende betekenissen van Griekse uitdrukkingen en dat soort dingen meer. Dus wat de Sabbatisten, de Adventisten dus feitelijk daarmee doen, weet ik niet. Maar daar kunnen ze moeilijk vanaf. Goed, in elk geval een Bijbels aangelegenheid. Dat ook inderdaad wordt toegepast op de opstanding van Christus, dat zouden we zien in Matthäus 28, waar voor de eerste keer daarvan sprake is. We hadden het voor ons daar straks, Matthäus 28 vers 1. Laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week. Dat klopt precies, dat is dus net even voor zonsopgang dat gebeurt. De Sabbat is al lang voorbij, het is laat na de Sabbat. En de eerste dag der week is nog niet begonnen. Daarom staat het tegen de eerste dag der week. Die komt er dus aan. Die nadert en er begon dan al te lichten. En dat is het licht voor het opgaan van de zon uiteraard. Daar is niks mee mis. Als u maar niet denkt dat er staat dat er toen op dat moment de Heer uit de dood opstond. Want dat staat er niet. Er zijn er echt die dat denken dan hoor. Echt waar. Maar dat staat er niet. Er staat, toen kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En ziet, er geschiedde een grote aardbeving. In gedachten zie ik ze dan op weg gaan. De een haalt de ander op, of weet je veel. En dan gaan ze op weg. En dan onderweg hebben we die aardbeving. Want een engel des Heren daalde neder uit de hemel en kwam toe. En wentelde steen af van de deur en zat op dezelfde. Nou, inmiddels is het dan wel licht. Hè? En als u zegt, ik had het toch anders gelezen willen hebben. Namelijk dat de tijdsaanduiding van vers 1. Namelijk dat het tegen de eerste dag de week al begon te lichten. Dat dat de tijd is waarop de steen al van het graf gewenteld was. Dan zeg ik, ja, als u dat wilt, dan kunt u dat zo lezen. Maar dan vraagt u om problemen. Het ligt niet voor de hand. Het ligt veel meer voor de hand om het andersom te lezen. Namelijk, het begint met de tijdsaanduiding. Op dat moment komt Maria en de andere Maria om het graf te bezien. Dat wil zeggen, dan gaan ze op weg. Dan komen zij naar het graf. Leuk is dat, hè? Zij kwamen om het graf te bezien. Dat betekent dat het verhaal verteld wordt als, bij het graf staande, als het ware. Hè? Leuk is dat, hè? Zij komen om het graf te bezien. Ze gingen niet. Ze komen om het graf te bezien. En tegen dat ze er zijn, is het inderdaad dag. Is de eerste dag de week aangebroken. Is de zon opgegaan. En is de steen afgewenteld. Helemaal geen enkel probleem. Een grote aardbeving, dat is diezelfde aardbeving die we later tegenkomen aan het einde van de 70ste week van Daniël, waarbij ook de olijfberg scheurt. Want die aardbeving is het beeld van het voorbijgaan van deze oude wereld. Bedenk dan dat de schrift leert dat wij een onbeweeglijk koninkrijk ontvangen. En als deze aarde beweegt, dan wil dat zeggen dat daarmee de vergankelijkheid van deze oude wereld wordt aangeduid. Nee, bij die aardbeving gaat hij niet weg hoor. Nee, nee, het is een uitdrukking van, hè. Het wil zeggen dat er andere krachten aan het werk zijn. Opstandingskracht. Aardbeving is ook dikwijls dat de aarde zich opent. En in sommige gevallen zelfs gaat het gepaard met vulkanische activiteit. Het hoeft niet, maar het is wel dikwijls zo. En dan breekt er inderdaad wat uit. Uit de aarde. En dan komt er van alles omhoog. Dat gebeurt trouwens toch. Want ik kan me dat zelf niet zo goed voorstellen. Maar ik heb me laten vertellen. En zelfs wel films ervan gezien. Dat een aardbeving altijd gepaard gaat met enorme stofontwikkeling enzovoort. En dan komt van alles omhoog. En dat is maar de gedachte. Afgezien van dat er dan ook een heleboel naar beneden valt natuurlijk. Ik heb trouwens nog een verzameling stereofoto's. Jawel. Stereofoto's uit 1900... 6, 7, 8 daar in de buurt van de grote aardbeving in Californië. Op de bekende breuk, hè? San Andreas breuk of zoiets. Daar rommelt het af en toe. En dan zie je de puinhopen van, wat was het? Het zal Los Angeles geweest zijn, geloof ik. Hè? In full stereo, weliswaar zwart-wit, maar het is een troosteloos gezicht, hoor, moet ik zeggen. Met zo'n, het zijn K-stereo-K's. En twee foto's naast elkaar. En die moeten dan in zo'n haldertje gezet worden. En via twee lensjes kijk je daar dan in. Eén plaatje voor het linkeroog, één plaatje voor het rechteroog. En je ziet vol stereo, in diepte dus, hè. Met perspectief. Nee, een beetje zotte hobby van me. Stereofoto's, nou goed. Aardbevingen, daar hadden we het over. Aardbeving beeld dus uit de vergankelijkheid van de oude wereld. De schrift spreekt over een bewegelijk, onbewegelijk koninkrijk wat wij ontvangen. En over een bewegelijk koninkrijk, dat is namelijk deze oude wereld, die inderdaad nog eenmaal bewogen zal worden. Zo heet dat. Met bewegen niet in de zin van leven, maar bewegen in de zin van er zal vergaan. Dat staat in, het komt uit Haggai 2, maar ik kan het sneller vinden in Hebreeën 12. Vers 26, Hebreeën 12, vers 26. Wiens stem toen de aarde bewoog. Maar nu heeft hij verkondigd zeggende, nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar ook de hemel. Daar stop ik altijd even bij. Want ja, als de aarde beweegt, dan beweegt de hemel ook. Kan het ook niet helpen. Er staat ook in de profetie dat de krachten des hemels bewogen zullen worden. Terwijl de parallelteksten dan zeggen, de krachten der aarde worden bewogen. Maar het maakt in de praktijk geen verschil. Maar goed. Nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar ook de hemel. En dit woord nog eenmaal, want daar komt dan het commentaar op, wijst aan de verandering der bewegelijke dingen. En voor verandering zou je altijd even moeten kijken of je kunt lezen vervanging. Want verandering in de Statenvertaling wil zeggen, gewoonlijk, dat niet dat er iets aan veranderd wordt, maar het wil zeggen dat het veranderd wordt in de zin van er komt een andere voor in de plaats. Ik hoop dat jullie dat begrijpen. Veranderen heeft te maken met anders worden, maar dat zou kunnen betekenen dat er iets aan veranderd wordt, gedeeltelijke verandering dus, maar meer voor de hand ligt dat het gaat om een volkomen verandering. En dan betekent het vervanging. En veranderen in de Statenvertaling betekent dan ook gewoonlijk vervanging. Ik weet niet welk woord daar gebruiken. Dat zou best kunnen, dat weet ik niet. Ja. Dus nog eenmaal wijst aan de verandering, oftewel de vervanging der bewegelijke dingen, als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden dingen die niet bewegelijk zijn. Het aardige is dan dat de vergankelijke dingen, oftewel bewegelijke dingen, vervangen worden door onvergankelijke, namelijk onbewegelijke. Maar als je het vers netjes leest, dan blijkt eruit dat die onbewegelijke dingen er al zijn. Heb je dat? Nog eenmaal, dat is de commentaar op de uitspraak uit Haggai 2 vers 7. Nog eenmaal wijst aan de verandering. Niet dat het een beetje schommelt, maar vervanging. Want anders had er niet moeten staan, nog eenmaal zal ik bewegen. Maar ik zal bewegen, of zoiets. Maar nog eenmaal wil letterlijk zeggen, nog eenmaal. En als het de laatste keer is dat het beweegt, dat betekent dat het daarna geen bewegelijk koninkrijk meer is. Geen bewegelijke aarde, geen bewegelijke hemel. En dat betekent dus dat die vervangen is. En dat staat er dus ook. Nog eenmaal wijst aan de vervanging der bewegelijke dingen als welke gemaakt waren. Opdat blijven zouden, niet komen zouden. Opdat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn. Niet zullen zijn, maar zijn. Het betekent dus dat de vergankelijke dingen plaatsmaken voor onvergankelijke. Maar de onvergankelijke dingen zijn er al. Alleen de vergankelijke dingen zijn er ook nog. En dat komt overeen met wat ik gewoonlijk vertel bij de toekomende eeuw en de tegenwoordige eeuw. Immers, de tegenwoordige eeuw bestaat nog, maar de toekomende eeuw is al begonnen. En zoals met de vergankelijke wereld bestaat nog, maar die onvergankelijke is inmiddels al tot stand gekomen. En als de oude straks verdwenen is, blijft alleen de nieuwe over, die er nu al is. Nou goed. Dan ga ik weer terug naar Matteüs 28, vers 2. En ziet, er geschiedt een grote aardbeving, wat een uitbeelding is van de ondergang van deze oude wereld. Het is het niet, maar het beeldt het uit. En de laatste aardbeving, dat is dat nog eenmaal, is wel degelijk de ondergang van deze oude wereld. Maar dat is hier natuurlijk nog niet zo. Maar vandaar dat we in de profetie nogal eens een aardbeving tegenkomen. Hier eentje bij de opstanding van Christus. Later, en dat is veel belangrijker, zal er een zijn, minstens één, aan het einde van de 70e week van Daniël. En dat staat natuurlijk vele malen geprofeteerd in het Oude Testament. En dit is er min of meer de voorafschaduwing van natuurlijk. Sterker nog, we hadden het er straks in de pauze even over dubbele vervulling van profetieën. Ik geloof inderdaad dat de profetie over de aardbeving aan het eind van de 70e week van Daniël, en daarna de uitstorting van de Heilige Geest die zou komen, dat diezelfde profetieën vervuld worden in de aardbeving ter gelegenheid van de opstanding van Christus en daarna de komst van de Geest op diezelfde dag. Later gemanifesteerd, 50 dagen later, maar het was al op dezelfde dag waarop de Heer blies op zijn discipelen en zij ontvang de Heilige Geest. Maar dat is de vervulling van die profetieën op onze bedeling. heeft in wezen dezelfde functie. Duidt ook aan het vergaan van het oude, de ondergang van het oude. Ja. Waarna je nog altijd, maar dan ga ik even verder in het vers, waarna je nog altijd kunt zeggen dat de steen werd afgewenteld van de deur van het graf door de aardbeving. Why not? Als dat zo is, dan was het de engel des Heren die de aardbeving veroorzaakte. Waarna ik weer een vraag heb, namelijk wie zou het anders geweest kunnen zijn die hem veroorzaakt heeft? He? Ik bedoel, dat maakt me allemaal niet zoveel uit. Zo staat dat de engel de steen afwendelde, oké, dat zal dan wel. Dat zou ook wel naar de mens gezien door de aardbeving hebben kunnen gebeuren. Dat hoeft niet. Maar een engel des Heren is heus niet uitsluitend zo'n figuur in menselijke gedaante met een paar vleugels op zijn rug. Daar moet je een beetje vanaf. Hè? Zo wordt hij uitgebeeld, oké, maar dat is niet per definitie een engel. Daar gaat het maar om. Daar moet je dus ook niet in eerste instantie aan denken. De engel is een kracht gods, een gedienstige geest, een onzienlijke, werkzame kracht, die inderdaad in een persoonlijke gedaante kan verschijnen, maar dat hoeft helemaal niet. En dus hoef je ook niet voor te stellen dat een engel erbij staat met zijn handen te duwen tegen een steen aan. Dat zou je niet moeten denken. Maar als je het wil uitbeelden op een schilderij of iets dergelijks, dan blijft er weinig anders over dan het zo uit te beelden. Dat is de enige goede manier, ja. Dat heb je toch, hè? Dat begrijpt het toch, hè? Ja.
De engel des Heren is toch vaak ook de Heer
Jezus? Ja, het is de engel des Heren. Ja, nou wordt het, kijk, nou praten we over uitdrukking, dan wordt het een beetje kritisch. Het is moeilijk te zeggen, de engel des Heren is de Heer Jezus zelf. Je kunt wel zeggen, het is de Heer zelf. Maar om nou de naam Jezus daarin te noemen, juist niet eigenlijk. Hè? Maar daar kun je natuurlijk verschrikkelijke misverstanden over krijgen. Want als ik nou zeg, de naam Jezus mag je niet gebruiken, dan heb ik daarmee toch niet bedoeld dat Jezus iemand anders is. Hè? Maar dit is inderdaad Jehovah, die in zijn kracht verschijnt. Ja, verschijnt is ook het woord niet. Het is zo lastig om te zeggen. Die zijn kracht manifesteert en de steen afwendelt. Maar ja, onder Jehovah verstaan we toch God zelf. En die wendelde de steen af. Het maakt in wezen niks uit.
He? Het
He? In wezen is hij het zelf, ja. 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 Waar we praten over Jezus, kun je moeilijk zeggen dat hij zelf in eigen kracht uit de dood opstond. Dat mag je niet zo zeggen. Ja, maar het is niet dat het niet waar is. Niet dat we daar dan de verkeerde voorstelling bij hebben. Maar je mag het niet zo zeggen, omdat de naam Jezus is de naam van de mens. En die was juist gestorven. Als een mens sterft, kan hij niet uit de dood opstaan. Dus er moet kracht ergens anders vandaan komen om die opstanding te geven. Vandaar dat er ook oneenigheid bestaat over de juiste tekst van lied 25... Hij rees uit het graf, weet je wat, daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem, enzovoort. Hij rees uit het graf door, dan krijg je twee lettergrepen en dan kracht. En dat is de vraag, wiens kracht? Ja? Oh.
Eigen kracht.
Ja, dat wou ik maar even horen. Ik ken twee versies. De een is, hij rees uit het graf door eigen kracht. Want hij is God bekleed met macht. En volgens mij was dat de oudere versie.
Is het
ja, dat zal een jongere versie zijn, ja. Maar ik heb het echt op school geleerd als hij rees uit het graf door eigen kracht. En ik denk dus dat het zo gecomponeerd is, of zo gedicht is oorspronkelijk. Maar dat men het later heeft veranderd. Net als de ruis langs de wolk is ook zo een, hè? Die miljoenen eenzaligen zal. Ik ben ervan overtuigd dat dat de originele tekst is. Maar tegenwoordig zingt men die tot God ons terugbrengen zal, of zoiets. Eenvoudig omdat men niet wil dat de miljoenen zalig worden. Want het is maar weinigen gegeven. Nee, daar lachen jullie nou, maar dat is echt waar. Dat is gewoon een theologische opvatting in bepaalde kringen. Het zijn er maar enkele. Hè? 1 uit 3 geslachten of zo. Heb je pech, als je vader een gelovig is, kun jij het niet worden. Maar zo, nee, dat is eerlijk waar. Nou ja, men meent de Bijbel zo te moeten interpreteren. Weet u wel, de leer van het overblijfsel, hè? De heel volk weg en één of twee of drie of zo, hè? Dat is het dan maar. En dan weten we nog niet wie het is, want het is nog als verkiezing, dus dan weten we het nog zelf niet. Dat is het verhaal. En dus kun je niet zingen, die miljoenen eenzalige zal. Want het zal maar een klein kuddeke zijn, enzovoorts. En zeker als men dan niet gelooft in de openbaring van het koninkrijk in de toekomst, met nog meer dan 1000 jaar te gaan naar de opname van de gemeente, waarin de mens zich overigens wel voortplant, ja, daar kan men moeilijk denken dat er miljoenen zalig worden. En dus verandert men de tekst van het lied, achteraf, hè. En dat gebeurt wel meer, hoor. Dus we hebben Pietsie Brandy een versie horen zingen. Die kennen jullie die? Pietsie noemden wij hem altijd. Pietsie Brandy. Ik heb hem laatst nog gezien in een rusthuis, maar dat doet er nou... Nou, daar gaat het nou niet over. Maar die zong een variant op die heuvel daar ginds. Stond een ruw houten kruis enzovoorts. En er zijn ook diverse regels in veranderd. Gewoon omdat hij ze niet zingen wilde. Niet geloofde of... Weet je veel. Was waarschijnlijk ook niet commercieel genoeg, maar daar gaat het nou niet om. Maar in ieder geval gewijzigde teksten, omdat men het niet geloofde. Maar goed, terug naar deze dingen dan. Waar het om gaat is dat deze engel des Heren inderdaad gewoon Jehovah zelfs. En wie is Jehovah? Daar hebben we altijd twee mogelijke antwoorden. Dan zeggen we dat is Jezus. Maar dat is wanneer we van boven naar beneden redeneren. Maar andersom, en komen vanuit het Oude Testament, redeneren we andersom. Dan zeggen we Jehovah, dat is God. Jehovah is namelijk de naam van de Godheid. Er is geen hogere naam dan die. Te zeggen Jehovah is Jezus is minder correct dan te zeggen Jezus is nu Jehovah. Maar dan moet je wel begrijpen dat het geen wiskunde is waar we het nou over hebben natuurlijk. Hè? Als Jehovah in het Oude Testament verschijnt is dat niet Jezus, want die was er nog niet. Jezus is de naam die je kreeg bij zijn menswording. En hij was geen mens toen. Dat moest nog komen. Dus je kunt dan niet zeggen Jehovah is Jezus. Maar we kunnen nu wel zeggen Jezus is Jehovah. En als voor zover Jezus is God geopenbaard in het vlees. En voor zover hij dat ook was. Kun je zeggen dat hij is Jehovah en hij was Jehovah enzovoort. Dat klopt natuurlijk wel. Hè? Maar je moet voorzichtig zijn met de uitdrukking, het leidt heel gemakkelijk tot misverstand. Maar niettemin is het zo dat deze engel des Heren hier wel degelijk de uitdrukking is van de werkzaamheid van God zelf. En Jezus is God in het vlees gekomen. Dus als je zegt eigenlijk was hij het zelf, dan met het woord eigenlijk erbij, zeg ik ja, dat precies, natuurlijk. Het is diezelfde God die dat doet, ja, zo is het wel. Je kunt ook wat meer verschil maken, differentiëren heet dat. In de praktijk blijkt dikwijls dat we, als er twee beelden naast elkaar zijn van de Heer Jezus Christus, dan is het vaak zo dat één van beide meer nadrukkelijk een beeld is van de Heilige Geest. Maar dat is ook Christus. Dat is het verhaal van Boas en, hoe heet die andere? Plonie, hè? De beroemde, Plonie Ammonie, zijn broer, de onbenoemde broer. Beide zijn een type van Christus. Maar Plonie Ammonie is een type van Christus in onze bedeling, waarbij Boas een type is van Christus in de toekomst, in verband met zijn wederkomst enzovoorts. Maar er is een andere manier om dat te zeggen. Plonie Ammonie is een type van de Heilige Geest. Maar dat is hetzelfde, dat is Christus in onze bedeling. Dat is een type van de Heilige Geest en Boas is een type van de Heer Jezus Christus. Maar dan wel in relatie tot zijn wederkomst uiteindelijk. En dergelijke combinaties komen echt wel vaker voor in de Bijbel. Nou goed, engel des Heren is in het algemeen de werkzame kracht, want de engel is een geest, een onzienlijke kracht, dat is het gewoon. Hè? En hieronder een naam, maar het is de werkzame kracht van de Heer zelf, en dus van Jehovah. Nederdalende uit de hemel. Die kracht kwam toe en wentelde de steen af van de deur. En zat of rustte op dezelfde. Maar het is natuurlijk net zo goed een beeld van de positie van Christus zitten aan de rechterhand Gods. De allerhoogste troon. En de steen zelf is bovendien ook een type van Christus. Een uitbeelding van Christus. En het wegrollen van de steen is een beeld van het werk van Christus. Het veranderen van onbewegelijke dingen. Leuk is dat, hè? Want die steen die werd geacht onbewegelijk te zijn, de afsluiting van de dood. En waar de dood officieel het einde is, daar is de steen ook een beeld van het onbewegelijke einde. Dat is de dood en toch werd die bewogen. Eenmaal. Ja.
Het staat hier niet precies dat de Heer Jezus uit het graf kwam.
Nee.
Dat zie je nergens
staan. Nee. Nee, nee. Nee, het staat gewoon, hij is hier niet in vers 6. Men vindt hem juist niet. En er staat, hij is hier niet, want hij is opgestaan. Gelijk hij gezegd heeft. Hij had het ook aangekondigd. Ze krijgen ook een standje, de dames, hè? Dat heeft hij toch gezegd? En dan, kom herwaarts, kom hier. Hè? Ziet de plaats waar de Heer gelegen heeft. En ga heen enzovoorts. Ze zien hem niet. Wat wel gezien wordt, dat is juist het leuke van het verhaal. Wat wel gezien is, is de engel des Heren. Maar je kunt moeilijk zeggen dat Jezus opstond en daarna verscheen als engel des Heren. Dat kan niet. Dat is een omkering. Want als de Heer opstond, dan moest de eerste steen af van het graf enzovoort. Het is een moeilijke zaak. Maar je kunt wel vaststellen dat niet Jezus gezien wordt, maar wel de engel des Heren.
En ik.
Maar hij is wel dezelfde.
Ja.
Kijk, zie het? Wat een spraakverwarring daaruit ontstaat. Hè? Het is hetzelfde. Bovendien, de Heer verscheen in verschillende gedaanten aan verschillende mensen op verschillende tijden. Dat was anders, maar hij was dezelfde. En daar gaat het maar om. Maar het is een leuke kortsluiter tussen de engel des Heren en de Heer zelf. Je ziet Jezus niet, maar de engel des Heren wel. Nou ja, of die gezien werd, is nog de vraag. Ja, hij werd gezien en zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. Dat staat in vers 3. En het zal u gedacht zijn dat dat gewoon de verschijning van Jehovah zelf is dus. Zoals uit het Oude Testament blijkt. En Christus zelf wordt uiteindelijk precies zo beschreven. Ja, inclusief de bliksem en alles. Ja hoor. Ja. Maar in een verheerlijkte gedaante. Maar je moet wel bedenken dat die verheerlijkte gedaante altijd op symbolische wijze aan ons voorgesteld wordt. Waar hij ook beschreven wordt in de Bijbel, is het altijd symboliek. Dat kan niet anders, omdat de dingen van een nieuwe schepping niet visueel beschreven kunnen worden. Dat wil niet zeggen dat ze niet visueel zouden zijn. Dat wil zeggen, ik bedoel niet dat ze onzichtbaar zouden zijn, maar voor zover ze zichtbaar zijn, voor zover een nieuwe schepping zichtbaar is, is die alleen zichtbaar aan ogen die van zijn nieuwe schepping deel uitmaken. Wel, die kennen wij niet en die beelden kennen wij niet, dus het is ons toch niet voor te stellen. Men kan mensen alleen dingen beschrijven voor zover die dingen overeenkomen met wat zij al ooit gezien hebben. En daar blijft het bij. En daarom is het altijd typologie. Omdat het niet werkelijk verteld kan worden. En daar moet je even bewust zijn. En dat geldt voor al die dingen. Dat geldt voor de hemel, nieuwe hemel, nieuw Jeruzalem, dat soort zaken. Dus het is een visualisering. Dat is niks anders dan typologie hoor. Er wordt iets zichtbaar gemaakt wat in werkelijkheid niet zichtbaar is. Dat wordt op schematische wijze zichtbaar gemaakt. Magnetische krachtlijnen kun je niet zien. Je kunt ze wel voelen, dat is er nog wat, maar zien niet. Maar je kunt ze wel visualiseren met behulp.